Nog enkele mededelingen, gemeenten. De eerste is dat aanstaande zondag de najaarscollecte voor de zending zal worden gehouden. En daar willen we u aan herinneren. En de tweede mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal DV huisbezoek zijn op woensdagavond. Familie G. van den Nieuwendijk, Berkenlaan. En familie M. But, Rembrandtlaan. En ook op woensdagavond familie A. van Wezel, Bernhardlaan. En familie H.C. Arissen, Rembrandtlaan. En dan op donderdagavond familie M.B. van der Baan, D. Bosstraat. En familie P. Peeman, ook aan de D. Bosstraat. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 37, de versen 3 en 4. Psalm 37, vers 3 en 4. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. En het vierde, zwijg Gode. Wacht op het eind van 's Heren wegen. 3 en 4 van Psalm 37. Wij nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heere zijn God. En daarna lezen we uit Genesis 42... de versen 21 tot en met 38. We noemen nu Genesis 42, de versen 21 tot en met 38. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 146, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof, in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen uit Genesis 42 en beginnen bij vers 21. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun, zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling? Maar gij hoorde niet. En ook zijn bloed, zie, het wordt gezocht. En ze wisten niet dat het Jozef hoorde, want daar was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood hen dat men hun zakken met koren vullen zou en dat men hun geld wederkeerde en iegelijk in zijn zak. En dat men een teerkost gaven tot de weg, en men deed hun alzo. En zij laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. En toen eens een zak opendeed om zijn ezel voeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want ziet, het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd. Daartoe ook, ziet, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten, de een tot de ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? En zij kwamen in het land Kanaan tot Jacob hun vader, en zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende, die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken, en hij heeft ons gehouden voor verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een is niet meer en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij lieden vroom zijt. Laat een uw broederen bij mij en neemt voor de honger uw huizen en trekt heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij. Zo zal ik weten dat gij geen verspieder zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven, en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, ziet, zo had een iegelijk de bundel zijn schelds in zijn zak. En ze zagen de bundelen van hun geld, zij en hun vader, en ze waren bevreesd. Toen zeide Jacob hun vader tot hen, gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet, en Simeon is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide: mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond de overweging en de overdenking van de geschiedenis van Jozef voortzetten. En het tekstgedeelte is het laatste gedeelte wat u gelezen is. Namelijk Genesis 42, de versen 29 tot en met 38. Genesis 42, vers 29 tot en met 38 is onze tekst. Het gedeelte is u zo even gelezen. En daarom lezen we alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Genesis 42, vers 29. En zij kwamen in het land Kanaan tot Jacob, hun vader. En zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende: tot en met het 38ste vers. Maar hij zeide: mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij naderen voor uw aangezicht. En wanneer wij vanavond opnieuw uw woord geopend hebben en dat woord gelezen hebben als voorbereiding voor de overdenking van dat woord, dan is het zo nodig dat u ons door de werking van uw Heilige Geest leidt. Want wie zal uw woord kunnen vertolken en bedienen op een wijze die u wel behagelijk is? Dat kunnen we uit onszelf niet. Dat kan niemand. Dat kunnen we niet omdat er enige kennis is van de schriften, of omdat er studie aan vooraf gegaan is. Want al is dat allemaal nodig, wanneer u de leiding en de bediening van uw geest zou inhouden, dan zouden onze woorden alleen maar klanken zijn. Maar wil u geven dat in de overdenking van deze avond, in het uitleggen en aan het hart leggen van deze oude boodschap, uw geest zo mee mag komen dat wij de kracht van uw woord voor het eerst of opnieuw gaan ervaren. Heere, bedien ons uit uw heiligdom. Geef ons een stem om te spreken. En wil u zo in de prediking meekomen dat de woorden verstaan worden en in onze harten binnendringen. Onze weerbarstige, gesloten harten openen. En dat wij acht gaan geven op uw woord. Wil u dan ook geven, Heere, dat de vele lessen die ook in dit gedeelte liggen opgetekend, geheiligd en gebruikt mogen worden door u. Het zal vanavond aan de orde komen hoe we ondanks een ontwaakt geweten, want dat hadden die broers van Jozef. Ze beseften dat de dingen die in Egypte waren voorgevallen niet zomaar waren overkomen, maar dat u hen herinnerde, hen stilzette bij de zonde van het verleden. Maar ondanks dat ontwaakte geweten, die geopende consciëntie, probeerden ze toch voor hun oude vader nog zoveel mogelijk te redden wat er te redden viel. En dekten ze hun schuld ten diepste toe. Heere, laat dat duidelijk mogen worden, dat wie zijn schuld toedekt niet voorspoedig zal zijn. Maar wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Als er onder ons zijn die misschien zichzelf wel in een netwerk of in een web verstrikt hebben, waarmee ze zichzelf alsmaar voor God en voor mensen op de been willen houden, Heere, sla u dan het spinrag van hun eigen plannen en van hun eigen pogen maar stuk. Opdat ze hun zonden voor u en als het nodig is ook voor mensen gaan belijden. We bidden van u, Heere, wil vooral ook mensen op die plek van de verslagenheid van het hart en van het belijden van de zonde brengen, die voor uw aangezicht dan nog nooit gekomen zijn. Wil u geven dat onbekeerden hun schuld gaan erkennen en gaan uitzeggen voor u. En wil u geven dat daartoe ook de prediking van dit gedeelte van het woord gebruikt mag worden. We bidden u ook, Heere, voor de vele praktische lessen die in dit gedeelte liggen opgesloten. Of u wilt geven dat wanneer het gaat over verschillende aspecten van het gezins- en familieleven en allerlei verstoringen die daarin kunnen optreden, dat het ook zo mag zijn dat wanneer er oorzaken zijn en wanneer er schuld is bij kinderen of ook bij ouders, zelfs bij Godvrezende ouders, dat we dan niet eindigen mogen in zelfbeklag zoals Jacob, maar dat we leren buigen, allereerst voor u, maar ook voor elkaar. Wij hebben niet recht gedaan. Wij hebben gezondigd. Heere, wil geven dat wanneer daar reden voor is, dat ook die kanten van het woord gebruikt mogen worden. En zo in onze harten mogen indringen dat ze een merkbaar, een blijvend spoor nalaten. Wil u heel in het bijzonder ook de geestelijke lessen die in dit gedeelte liggen opgesloten, genadig zegenen. Heere, we worden erop gewezen op deze eerste Adventszondag, hoe Jozef een beeld is, een spiegeling is van de grote verlosser Jezus Christus. En hoe mensen door eigen dwaasheid en schuld zo lang bij de verlosser die u hebt aangewezen vandaan kunnen blijven. Heer, als het zo is dat we moeten klagen dat die morgen stond van de verlossing, dat die doorbraak van de zon der gerechtigheid, dat de ontmoeting met de levensvorst Jezus Christus zo ver is. Heer, leer ons dan ook in het licht van dit gedeelte van het woord onszelf onderzoeken waar de oorzaken liggen. En wanneer uw kinderen misschien vanavond in de kerk zitten of luisteren voor de kerktelefoon, terwijl er zoveel nevels en duisternissen liggen tussen die gezegende koning en tussen hun eigen hart, Heere, laat het dan zo mogen zijn dat ze ook zichzelf beproeven voor uw aangezicht, waar ligt het aan? Want er hoeft maar iets tussen te liggen of het donker komt, omdat gij uw aangezicht verbergt wanneer uw kinderen zich van u afwenden, of eigen gekozen wegen gaan, of doolpaden zoeken voor hun eigen voet. Heere, wil zo het woord in zijn veelkleurigheid en in zijn diepte zegenen. Geef ons bij luisteren en spreken alles wat nodig is. Wees u, Heere, met de hele gemeente. We dragen opnieuw ieder persoonlijk, de ouderen en de jongeren, de kleinen en de groten, aan u de Heere op. Wil u zich over ons erbarmen. Denk aan ons zoals we hier zijn. Wees u ook met al degenen die thuis zijn door ouderdom, ziekte of omdat ze op zieken moeten passen of op de kleine kinderen. Heere, wil u ons allen gedenken in uw gunst. En laat het woord van de prediking gebruikt en gezegend mogen worden tot ons eeuwig heil. We bidden u ook of het woord van u uitgedragen mag worden in deze donkere wereld. Laat het werk van de zending van onze kerken, maar ook van andere kerken, gebruikt mogen worden tot neerwerping van bijgeloof en ongeloof en valse religie. En wil u geven dat uw koninkrijk op de zendingsvelden komen mag met kracht. Wil u al het werk zegenen wat gedaan wordt onder het oude volk van Israël. Heere, wil ook allen die daar een taak mogen vervullen bekwamen tot hun werk. En wil u geven dat het evangelie van die ene naam die onder de hemel gegeven is, ook onder Israël in al zijn volheid mag klinken en vrucht mag dragen. Zegen het werk van de evangelisatie, dat in allerlei vormen en op allerlei wijze ook in Nederland plaats mag vinden. Heere, wil bijzonder dat werk wat in eenvoud en trouw aan uw woord gebeurt gebruiken. Opdat mensen die vreemd zijn of vervreemd zijn aan de kennis van u, tot kennis van het woord mogen komen en tot inkeer en bekering mogen komen. Wil u zoal het werk in uw koninkrijk gedenken, Heere. Breek de muren van het rijk der duisternis stuk en bouw de muren van uw koninkrijk op. Zegen, Heere, uw werk en uw kerk over de breedte en lengte van deze aarde. Wil u ook bij alle kerkelijke benauwenis die er in ons vaderland is, in vele kerken waar zorg heerst over de koers, waar allerlei onmogelijkheden zich voordoen, kerkverlating, dingen die niet recht liggen, verwijdering, ach, het is u zo volmaakt bekend. Er is zoveel wat niet is zoals het zijn moet, en dat gaat geen kerk voorbij. Heere, wil u richten op uzelf. Keer weder, God der legermachten. En doe ons tot u wederkeren in ootmoed, in de belijdenis van onze zonden. En wil u ook geven, Heere, dat bijeengebracht mag worden wat hetzelfde woord lief is. En hetzelfde woord zoekt uit te dragen. En wat een even dierbaar geloof heeft. Breng u het samen. We belijden onze schuld. Onze schuld van alle verscheurdheid. Die ligt tot in het verleden toe, tot in de vorige eeuw toe. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Ook in allerlei kerkelijke scheuringen. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen. Maar Heere, wil u terugbrengen en verenigen. En wil u boven al uw kinderen, uw kerk, met uzelf en met de genade van de drie-enige God vervullen. Opdat de geur van de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest van uw kerk uit mag stralen. En dat anderen tot jaloezie verwekt worden. En ze het mogen horen, kom, ga met ons en doe als wij. Heere, dat bidden we heel in het bijzonder, ook met het oog op hen die afgedwaald zijn. Er zijn er ook onder ons, misschien in de hele nabije gezinskring of familiesituatie, die afgedwaald zijn of wankelen. Heere, wil u ze terugbrengen. Wil u woorden van u die gesproken zijn in het verleden, psalmen die ze leerden op de zondagschool, wil u dat teken en zegel wat op hun voorhoofd rust, waarin de drie enige naam is uitgezegd, wil u het toepassen, in herinnering brengen, zo met kracht dat ze wederkeren tot u en weer komen onder het geklank van uw heilig woord. Heere, wil ons vanavond vanuit uw woord onderwijzen. Wil u ons bewaren voor de zonde? Wil u ons leiden in uw waarheid? Wil u ons zegenen, o meerdere Jozef, met de schatkamers die bij u zijn en die vol zijn van voedsel en van zegen? Open u ze ook voor ons. Dat hebben we niet verdiend. We belijden onze zonden en onze schuld. Laat het ook van harte mogen zijn. Maar wil u zien op het werk van de gezegende, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 42, vers 6 en 7 zingen we samen terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 30 en daarvan het vierde vers, Persteens de bittere tegenspoed. Psalm 30 vers 4, aan het einde van de prediking na het Amen. Geliefde gemeente, misschien weten we daarvan in ons eigen leven. Van die bittere ervaring dat God zo ver lijkt. Misschien zit er wel iemand in de kerk vanavond, of luistert er iemand voor de kerktelefoon, die als hij eerlijk is moet zeggen, de Heere is zo ver. Zo onbereikbaar ver. En dan vraagt vanavond het punt onze aandacht, hoe kan dat toch komen? Wat is daar de reden van? Nou, daar kunnen we niet zomaar één of twee antwoorden op geven. Dat is iets wat in de Bijbel van verschillende kanten benaderd wordt. en wat op allerlei manieren beantwoord wordt. Want de redenen waarom God wijkt zijn verschillend. Laten we dat heel nadrukkelijk zeggen. Maar toch, bijbels gezien, is één ding heel duidelijk. Dat doorgaans de reden waarom de Heere zich verbergt en zich verhoudt, te maken heeft met onze zonde. Met het vasthouden aan zonde. Met het gaan op eigen wegen. We zien dat ook in deze geschiedenis. De broers en Jacob blijken hier ver van God te zijn. We kunnen het ook nog een beetje toespitsen en zeggen, ze blijven heel lang ver bij de door God aangewezen verlosser Jozef vandaan. En ten diepste komt het allemaal door eigen schuld. We willen daar vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan. En schrijven als thema boven de prediking van dit gedeelte, de verlosser blijft ver. In de eerste plaats omdat de schuld verhuld wordt. En dan denken we na over de woorden die de zonen van Jacob tegen hun oude vader zeggen. En in de tweede plaats omdat het verdriet de toon aangeeft. En dan denken we over die ontroerende klacht van Jacob. Al deze dingen zijn tegen mij. De verlosser blijft ver. Ten eerste, omdat de schuld verhuld wordt. En ten tweede, omdat het verdriet de toon aangeeft. We hebben de vorige keer gezien dat de broers bij Jozef geweest zijn. Ze hebben hem niet herkend. Ze zagen alleen maar een Egyptische onderkoning die hen scherp en hard te woord stond. Hij had hun zelfs in de gevangenis geworpen. 3 dagen en 3 nachten hadden ze in een vunzige kerker doorgebracht. Maar nu waren ze dan uiteindelijk vrijgelaten en mochten ze teruggaan naar huis. Ja, alleen 1 voorwaarde was er. De 1 na oudste broer Simeon moest als een soort gijzelaar achterblijven, want die vreemde onderkoning wilde dat ze terug zouden keren en dat ze dan hun kleinste broer, die Benjamin, bij zich zouden hebben. Zogenaamd was die onderkoning namelijk nogal bezorgd dat ze spionnen waren die de zwakke plekken van het land aan het verspieden waren. En hij zou pas overtuigd zijn van het feit dat ze de waarheid gesproken hadden als ze hun kleinste broer bij zich hadden. Nou, zo zijn ze teruggegaan. Met een heleboel vragen en zorgen in hun hart. En die zorgen namen alleen nog maar toe toen ze bij de eerste halte in de woestijn, op de weg in de richting van Kanaan, de zakken met graan die ze gekocht hadden in Egypte openden. En toen, terwijl ze eigenlijk van plan waren om met wat graan de ezels en de andere lastdieren eten te geven, in de mond van die zakken hun geld aantrof. Nu dit weer. Het was alsof ze aanvoelden in al die gebeurtenissen, dit gebeurt niet zomaar. Die harde woorden van die Egyptische onderkoning. Die arrestatie, dat zitten in de gevangenis. Dat achterhouden van Simeon en nu weer dat geld in onze zakken terug. Dat zijn dingen die aanwijzen dat God het kwaad bezoekt wat wij nu zo'n 10, 15 jaar geleden hebben bedreven door onze broer als slaaf naar Egypte te verkopen. Hun geweten is ontwaakt. Vroeger zeiden we, hun conscientie is geopend. Hij was lang gesloten geweest. Met een verhard en toegesloten geweten hadden ze doorgeleefd. Maar nu begon het allemaal weer te kloppen en ging het allemaal weer ondersteboven. En voelden ze, we staan schuldig voor God en voor mensen. En we kunnen ons voorstellen, gemeente, met lood in hun schoenen kwamen ze uiteindelijk, na een reis van een aantal dagen, bij de aartsvaderlijke tent in de buurt van Sichem in het land van Kanaan terug. En ze moesten natuurlijk verslag doen van hun reis. Vader Jacob zal gevraagd hebben, hoe was het? En al is hij oud en al zijn zijn ogen verdonkerd, hij is 126 jaar. Hij heeft al spoedig gezien dat Simeon er niet bij is. En hij zal gevraagd hebben, wat is er gebeurd? En de broers zullen misschien wel onmiddellijk gezegd hebben, vader, Simeon is niet gestorven, maar er is wel wat anders gebeurd. En dan beginnen ze te vertellen. En als we zo hun verhaal op het eerste gehoor horen en op het eerste gezicht lezen, dan vertellen ze eigenlijk toch wel zo ongeveer wat er gebeurd is. Ze vertellen over die onderkoning en dat die man hen gehouden heeft voor verspieders of spionnen. En dat ze verteld hebben dat ze helemaal geen spionnen waren, maar dat ze 12 broers zijn en dat de een, de kleinste, bij hun vader gebleven was en de ander is er niet meer. En dat hij er niet geloofde en dat ze daarom terug mochten, maar Simeon moest blijven. En nu moeten ze de volgende keer, ten bewijze van de waarachtigheid van hun woorden, Benjamin meenemen. Nou, dat lijkt aardig in overeenstemming met de werkelijkheid. Zo is het in grote lijnen ook gelopen. Maar u moet niet alleen maar lezen wat hier staat, maar ook wat er niet staat. En dan ontbreken in het verhaal van de broers een aantal dingen die in het eerdere stuk van het hoofdstuk wel aan de orde kwamen. Ze zwijgen over het feit dat ze 3 dagen in de gevangenis gezeten hebben. Ze zwijgen over hun innerlijke onrust. Dat ze het tegen elkaar gezegd hebben voor het aangezicht van Jozef, die onbekende onderkoning. Dit is omdat wij de tranen en de benauwdheid van onze broer in de wind geslagen hebben. Nee, dat dekken ze toe. Waarom? Wel, hier zien we, gemeente, dat ook al hebben die broers toch een prik in hun geweten gehad. En al hebben ze tegen elkaar in stilte beleden dat ze gezondigd hebben. Ze zijn er nog niet aan toe om het tegen hun oude vader te beleiden. Want ja, dat was natuurlijk toch nog weer een stap moeilijker. Om het tegen je broeders in het kwaad te zeggen, dat gaat nog. Maar als ze het tegen hun vader zouden zeggen, dan zouden ze openbaar moeten komen. Dan zouden ze moeten vertellen hoe ze hem al dat verdriet hadden aangedaan, al die lange jaren gelogen hadden en hoe ze hun eigen broer naar het leven gestaan hebben en waarschijnlijk de oorzaak ervan waren dat hij nu ergens in de slavendienst in Egypte zat of misschien wel een hele smartelijke dood was gestorven. Nee, ze probeerden er zelf nog wat uit te komen. En in elk geval die donkere vlekken in hun leven nog maar wat toe te dekken voor hun vader. Er is nog een andere reden die hier doorheen speelt, en dat is dat we de indruk krijgen dat die broers toch nog willen proberen om hun vader over te halen, dat hij bij een volgende gelegenheid zijn jongste zoon, zijn Benjamin, mee zal sturen. En ze proberen in hun woorden hem ervan te overtuigen dat zij goed gehandeld hebben, dat zij er ook helemaal niets aan kunnen doen, dat het allemaal de kwaadwilligheid was van die vreemde onderkoning. En dat ze daarom, wanneer de honger weer zal gaan nijpen, toch zo graag zouden zien dat Benjamin meegaat. En ze proberen alvast wat argumenten daarvoor naar voren te brengen. Kijk, en daarom natuurlijk verzwegen ze dat ze zelf ook al in de gevangenis gezeten hadden. En zeiden ze niet alles wat die onderkoning tegen hun gezegd had. Want vader Jacob was toch al zo op zijn kleine jongen Benjamin gesteld. Als ze dat naar voren zouden brengen, wisten ze bijna wel zeker dat hij Benjamin de volgende keer niet mee zou geven. Ziet u, dat zijn zo wat motieven die de broers hadden om de dingen toch wat te verhullen en toch wat toe te dekken. Wat zien we hierin? Want ook deze dingen zijn geschreven, zegt de apostel Paulus, ons tot lering en vermaning en onderwijzing. Hier zien we allereerst dit in, dat zelfs wanneer iemand iets van zijn zonde beseft, wanneer zijn geweten geraakt wordt, dat het soms nog heel lang kan duren voordat hij werkelijk door de knieën gaat en zijn schuld voor God en voor mensen ook oprecht gaat belijden. We hebben het de vorige keer gezien dat wanneer wij mensen onze zonden toedekken en verhullen en verbergen, dat we dan erop mogen rekenen dat we niet voorspoedig zullen zijn, dat daar de toorn van de Heere op rust. Maar zelfs wanneer je in stilte je zonde beleden hebt, ja, dan kan het nog wel eens zo zijn dat je toch nog probeert op je eigen manieren de dingen goed te krijgen. En dat je niet oprecht je zonde beleidt voor God en voor mensen. Ja, zegt iemand, moet je dan altijd al je zonden voor mensen beleiden? Nee, dat hoeft niet. Alle zonden behoeft u voor mensen niet te beleiden. Alle zonden dient u wel voor God te beleiden, dat is duidelijk niet. Omdat zonde zonde is tegen God, is het recht en bijbels dat wij onze zonden leren kennen en leren erkennen voor de Heere der Heerscharen. En dan zijn er heel wat zonden die iemand die de Heere vreest voor God beleidt, die hij voor mensen niet hoeft te beleiden, waarvan de mensen gelukkig maar niet afweten. Maar kijk, wanneer er natuurlijk zonden zijn die je niet alleen tegen God, maar ook tegen mensen bedreven hebt, en daar gaat het hier over, dan is het niet genoeg hoor, als je die zonden in stilte tegen anderen of tegen God beleden hebt, maar niet tegen degene tegen wie je die zonde bedreven hebt. Ergens las ik deze week zelfs, en ik denk dat het schriftuurlijk is, het kenmerk of een belijdenis oprecht is, is dat wanneer je zonde gedaan hebt tegen een ander, dat je ook naar die ander toe gaat om het hem of haar te belijden. En dat is hier het geval niet. Die zonden die broers begaan hebben zijn allereerst zonde tegen God, maar vervolgens ook zonde tegenover een bloedeigen broer, tegen Jozef. Ja, die kunnen ze hun zonde niet belijden, want ze weten niet of hij nog in leven is en waar hij is. Maar vervolgens ook tegen hun oude vader. Die hebben ze op een vreselijke manier bedrogen door een schaal met bloed daarin dat kleed van Jozef te dopen en het te verscheuren en het dan te zenden via een knecht nota bene. En te laten zeggen door die knecht, kijk eens of dit het gewaad van uw zoon is. En toen werd het hart van Jacob verscheurd. Hij dacht, Jozef is gedood door een wild dier. En al die lange jaren hebben ze het verdriet van hun vader gezien en hebben ze de leugen volgehouden. Dan was het recht en bijbels geweest als ze nu met een geraakt geweten, niet alleen tegen elkaar, het niet alleen tegen de Heere, maar het ook tegen Jacob hadden gezegd, vader, we hebben iets te zeggen. We weten niet hoe we het zeggen moeten, maar wij hebben gezondigd, we hebben u bedrogen. Maar ze proberen nog steeds, als aan de laatste strohalm, zich vast te klampen en op hun eigen manier zo ver te krijgen dat Benjamin toch maar meegaat straks naar Egypte en dat ze zelf vrij uitgaan. Maar laten we het niet vergeten, gemeente. Laten we het niet vergeten, jonge mensen. Ouderen, als wij ons proberen nog wat staande te houden, terwijl we weten dat het niet goed ligt in ons hart en in ons leven, wie zijn zonde bedekt, zal niet voorspoedig zijn. En dat blijkt ook meteen. Want wat gebeurt er? Wel, wanneer ze dat verhaal zo verteld hebben, ja, dan laten ze zien dat het echt waar is. Wat ze verteld hebben, want aan het einde van de geschiedenis die ze aan Jacob meedelen, dan legen ze hun zak. Ze storten ze leeg in bakken of in tonnen waarin het graan bewaard werd. Zoiets zullen we ons voor moeten stellen. En bij elke zak die leeg gaat, Jacob ziet het met zijn eigen ogen. Het geld, de staven geld of de munten van geld die ze voor het koren betaald hebben, die zijn erbij. Het is waar wat ze vertellen. En dan vrezen ze. En Jacob vreest met hen, zo lezen we in het slot van vers 35. Jacob denkt ook, het is waar wat ze zeggen. En hij breekt uit in een geweldige klacht. Toen zeide Jacob hun vader, gij berooft mij kinderen. Jozef is er niet en Simeon is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Ja, laten we de oude Jacob niet al te hard vallen over deze woorden. Het is zo begrijpelijk. Hij is oud geworden, 126 jaar, zo weten we wanneer we schrift met schrift vergelijken. En als we dan even nadenken over wat Jacob zoal in zijn leven meegemaakt heeft. Hoe hij eenzaam en verdrietig zijn laatste dagen slijt. En bovendien, als je ouder wordt, dat weten we toch. Zeker wanneer je hoog bejaard bent, ja, dan kun je de dingen niet meer zo verwerken, dan is je geest niet meer zo soepel als wanneer je jonger bent. Dan komen de slagen extra hard en extra zwaar aan. En dan is het zo te begrijpen dat Jacob helemaal in de diepten zinkt. Al deze dingen zijn tegen mij. Maar laten we daarbij één ding niet vergeten. Dat die klacht van Jacob, zonder dat hij het misschien zelf beseft, ook een aanklacht is tegen de broers. Toen zeide Jacob hun vader, zo staat er in vers 36, gij berooft mij van kinderen. Ja, normaal gesproken zou je dat als een bijna dichterlijke ontboezeming kunnen uitleggen. Jacob bedoelt dat niet letterlijk. Maar toch bij de broers met hun ontwaakte geweten. Met het feit dat ze zich heel duidelijk bewust zijn dat zij Jozef verkocht hebben. En dat zij er de oorzaak van zijn door die zonde dat Simeon daarom blijven moet. Krijgen de woorden van Jacob als het ware de scherpte van een zwaard. Gij berooft me van kinderen. Onbedoeld is dat een ware aanklacht. Een scherpe beschuldiging. Want zij zijn er inderdaad de oorzaak van dat Jacob zijn kinderen is kwijtgeraakt. Dat Jozef er niet meer is. Dat Simeon in de gevangenis zit. En als het zo doorgaat, zullen zij ook de oorzaak zijn dat er wat met Benjamin zou gaan gebeuren. Gij berooft me van kinderen. Een pijl in hun hart, een nieuwe pijl. Gemeente, hier zien we een stukje van Gods opvoedkunde. Gods opvoedkunde is wel heel anders dan allerlei vormen van wetenschappelijke opvoedkunde in deze eeuw en aan het einde van de vorige eeuw. Want Gods opvoedkunde werkt nooit over de zonde heen. En als die broers in hun geweten geraakt zijn toen ze nog bij Jozef waren in Egypte, maar toch voor hun vader niet oprecht hun zonde wilden belijden, dan zorgt God weer dat ze opnieuw een pijl in hun hart krijgen. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Wat God niet een werk doet om zondaren te overtuigen en te overreden en te ontdekken aan hun zonde. Soms zondag aan zondag, soms dag aan dag als u het woord leest, de pijlen komen. Omdat God wil dat u zich zou vernederen onder zijn krachtige hand. Omdat de Heere er als het ware op wacht dat u uw schuld en uw zonde zou inleven en zou belijden. Mijn beste vriend, ouderen of jongeren in de kerk vanavond. Waar bent u onder de pijlen van het woord gebleven? Is het er al toe gekomen dat u door de knieën ging en uw zonde voor de Heere beleed en het met de tollenaar zei, al was het maar met een snik. O God, wees mij de zondaar genadig. Want houd het goed vast als het woord van de Heere komt zoals het kwam in het leven van die broers. Dan spreekt de Heere. En weet u wat zo erg is? Ook vandaag. Als van u of van jou gezegd moet worden, als van mij gezegd zou moeten worden. De Heere sprak wel, maar zij merkten daar niet op. De Heere spreekt wel, ook in zijn huis, ook door zijn woord, ook in allerlei roepstemmen die komen in ons leven. Maar zij merkten daar niet op. Wel even beroerd. Wel even stil. Maar toch weer verder gaan. Gemeente, wat heeft de Heere een werk om mensen klein te maken. Om mensen te overtuigen. Om de pijlen in hun hart te laten dringen. En weet u wat dan zo gevaarlijk is? U bent maar al voor met uw gedachten. Als u onder de prediking van het woord en onder de pijlen die God in de prediking van het woord afvuurt, toch maar doorleeft. En maar niet oplet. En maar niet opmerkt. Weet u wat zo nodig is, mijn jongen? Dat je vraagt, Heere, breek alle weerstanden in mijn hart maar stuk. En leer me zoals die tollenaar. Leer me, zoals Petrus het zegt in het slot van zijn brief, me vernederen voor u en mijn zonde bekennen, belijden. Goed, een aanklacht dus. Een aanklacht die Jacob uitspreekt, misschien onbedoeld, want hij weet ook wel, althans zo lijkt het voor het oog, dat die broers daar weinig aan kunnen doen dat Jozef er niet meer is. Maar in wezen toch een scherpe aanklacht. Want de broers staan schuldig. En als Jacob dan verder gaat, dan zegt hij, zij zullen nu ook Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Ja, en dan komt Ruben met zijn dwaze voorstel. Ruben voelt op sommige momenten in deze geschiedenis toch zijn verantwoordelijkheid als de oudste zoon, als de plaatsvervanger van zijn vader, van de aartsvader. Maar Ruben komt er altijd weer als een wat dwaze figuur uit. Soms wel goed bedoeld, maar zo halfslachtig en zo halfhartig en ook wel wat eigenzinnig en eigengerechtig. Hier ook. Hij zegt, dood twee van mijn zonen als ik hem niet terug zal brengen. Ruben pleit dus met deze woorden, vader, geef Benjamin mee, blijf niet bij deze woorden. En als ik hem niet terug zal brengen, die verantwoording neem ik op me, dood dan twee van mijn zonen. Maar laat hij meegaan. En dan zegt Jacob, mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken. Want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Als we deze dingen zo verder nog wat overwegen, gemeente, dan is dit heel duidelijk. Dat wat Ruben aan een voorstel doet, dat is eigenlijk dwaas. In de eerste plaats, wat heeft Jacob eraan? Als Benjamin niet terug zou komen en ook nog twee van zijn kleinkinderen gedood zouden worden. In de tweede plaats, wat is Ruben eigenlijk laf? Hij zegt, dood twee van mijn jongens. Dat is natuurlijk wel erg. Maar hij blijft zelf buitenschot. Ruben is altijd de man die zelf buitenschot blijft. Die zichzelf rechtvaardigt. Die zichzelf lief heeft. Als de broers zeggen aan het hof van Jozef in Egypte, dit is gebeurd omdat de Heere ons bezoekt, dan zegt Ruben in zelfrechtvaardiging, heb ik het niet gezegd? En ik, wat moet ik, dat zei Ruben toen ze Jozef verkocht hadden aan die kooplui die naar Egypte reisden. Ruben is een man die al te bezorgd is voor zichzelf. Ruben komt in deze hele geschiedenis niet op zijn voordeligst uit. Ruben heeft zichzelf te lief. Dat is erg als de Bijbel zo'n portret van je tekent. Maar dat tekent de Bijbel niet van ons om ons allerlei informatie te bieden over wat Ruben geweest zou zijn, maar ook om ons een spiegel voor te houden. Opdat wij in het licht van de gestalte van Ruben ook onszelf en ook de Rubenitische trekken in ons eigen leven zouden ontdekken. En als we dit zo allemaal dan aanhoren, dan gaan we Jacob toch wel wat begrijpen. Dat hij zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Benjamin, ik zal hem niet laten gaan. Want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. En juist die uitdrukking, gemeente, helemaal aan het slot van de tekst, die moet ons toch ook tot een wat andere conclusie brengen. Want al beginnen we met te onderstrepen dat Jacobs verdriet begrijpelijk is. Dat hij diep getroffen is en zwaar lijdt. En dat we daar helemaal niet goedkoop of makkelijk over willen doen. Jacob, hoe is dat nu eigenlijk allemaal zo gekomen? Hoe is het nu zo gekomen dat je leven zo verdonkerd is? En dat je zo zegt vanuit de diepst van de wanhoop van je ziel, al deze dingen zijn tegen mij. Hoe is het zo gekomen dat in je gezinsleven de dingen zo gegaan zijn en zo donker geworden zijn? Als we Jacob op zijn woorden geloven, gemeente, dan zouden we zeggen, ja, die arme man. En nogmaals, laten we niet te licht over het verdriet van Jacob oordelen. Maar er zit ook een andere kant aan, zeg. Jacob beklaagt zichzelf wel. Maar is die zelf niet mede schuldig aan alles wat er in zijn gezin en in zijn familie gebeurde? En dan ga ik vanavond maar voorbij aan het feit dat hij meer vrouwen had. Maar ik stip het wel even aan. U moet dat in de Bijbel maar nagaan. Dat hebben van meer vrouwen wordt lang niet altijd in de Bijbel uitdrukkelijk veroordeeld. In de geschiedenis van Jacob leest u dat zo niet. Bij David ook niet zo. Maar de jongelui die van de week op de catechisatie waren, weten het. Dat God elke keer wanneer het gaat over één man met meer vrouwen in hun gezinsgeschiedenis laat zien dat zijn toorn op zulke toestanden rust. God bezoekt de zonde wel, zonder dat altijd nadrukkelijk zo te zeggen. Want wat een puinhoop is het in het gezin van Jacob niet geweest. En wat een nog ergere puinhoop, er is geen ander woord voor. is het in Davids gezin niet geweest. Een van de redenen was, gemeente, dat ze zich niet hielden aan Gods oorspronkelijke bedoeling met het huwelijk en het gezin. Genesis 2. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw, niet zijn vrouwen, zijn vrouw aanhangen. En die twee, niet die drie en niet die acht en niet die duizend. En die twee zullen tot één vlees zijn. God bezoekt het kwaad in Jacobs gezinsleven. En een van de dingen, en dan komen we bij deze geschiedenis terecht, een van de dingen die het gevolg was van al die verhoudingen en die ingewikkelde toestanden in dat gezinsleven van Jacob was, dat er een geweldige onderlinge naijver was. En daar had Jacob zelf ook schuld aan, want wat zegt hij hier? Hij zegt, zijn broer is er niet. En hij is alleen overgebleven. En er staan 9 andere zonen om hem heen. Daar proeft u weer dat Jacob die ene vrouw Rachel altijd voortrok. En dat dat geweldig veel bitterheid gezet heeft bij Lea. Daar proeft u ook dat Jacob de kinderen van Rachel altijd voortrok. En dat dat geweldig veel bitterheid gezet heeft bij de zonen van Lea en van Bilha en van Zilpa. En zo is Jacob wel beklagenswaardig. Maar Jacob heeft er tot op zijn oude dag ook zelf aanleiding voor gegeven. Want zelfs nu zegt hij het nog. Zijn broer is er niet. En deze is alleen overgebleven. En kijk, die geweldige haat die daar het gevolg van was. Ja, die mogen we allereerst op de rekening schrijven van die broers zelf. Want het was niet recht en het was niet goed dat ze hun broer Jozef zo gehaat hebben. Maar Jacob heeft de vlam van de haat in het leven van zijn zonen wel aangevuurd. En daarin zien we een geweldig belangrijke les ook vandaag. En al is onze gezinssituatie misschien anders, hopelijk en gelukkig anders dan die van Jacob. Toch kan het zijn dat kinderen van één vader en van één moeder ook in hun eigen gezinssituatie iets van datzelfde meemaken wat hier aan de orde komt. Ouders, zult u het ene kind niet voortrekken omdat het knapper is of omdat het beter wandelt in uw sporen of om welke reden dan ook, zult u uw kinderen niet voortrekken. Want dat bevoordelen en voortrekken van de een ten koste van de ander is schuld bij vader en schuld bij moeder. En u zou eens moeten lezen in dingen die geschreven worden vandaag heel veel over mensen die met allerlei psychische problemen te kampen hebben. Eén van de redenen, ik zeg het in alle ernst en in alle liefde, één van de redenen die je nogal eens tegenkomt in dat soort geschriften is dat die man toen hij jong was, of die vrouw toen hij nog een klein meisje was, en soms terecht dat hij of zij er minder bij behoorde. Ouders, dat is zonde voor de Heer. En ook in deze dingen dienen we onszelf te onderzoeken, u en ik als ouders. Of wij niet aanleiding geven tot verdriet en tot pijn en tot moeite in onze gezinnen door onze eigen schuld. Als we het altijd hebben over die ene, en juist tegenover die andere, en nooit informeren naar die ander, omdat onze mond vol is van die ene, dan bent u gevallen in de strik waarin Jacob gevallen is. En die zonde van Jacob is niet goedkoop geweest. Nogmaals, met alle begrip voor de moeite van Jacob. Met alle nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van die zonen van Jacob. Toch, Jacob staat ook schuldig. En dan is het opmerkelijke, gemeente, dat Jacob hier net als zijn zoons. Onthoudt u dat? Net als zijn zoons. Niet in de schuld komt. En dat vond ik toen ik dit gedeelte met name deze week overdacht het onthutsende. Hij klaagt wel. Heel begrijpelijk. Maar hij beklaagt zichzelf. En in die klacht over zichzelf mis je de zelfaanklacht. Jongens, we hebben gezondigd. Ik heb mijn Jozef die er niet meer is. Ik heb mijn Benjamin van wie ik zo zielsveel houd te veel voorgetrokken. Ik heb niet recht gedaan tegenover jullie. Ouders, het kan wel eens goed zijn. Echt wel eens goed zijn. Om tegen uw kinderen zoiets te zeggen als er reden voor is. We hebben niet goed gedaan. Dat kan soms dingen oplossen waar u al maanden of al jaren mee liep van hoe moet dat toch, hoe moet dat toch. En bovendien, Jacob komt doordat hij wel zichzelf beklaagt, maar niet in de schuld komt, komt hij tot allerlei uitspraken die nou echt niet getuigen van een levend geloof. En die zeker niet getuigen op dit moment van de vreze Gods. Laten we het nog maar eens even naspeuren. Hij zegt, vers 36, al deze dingen zijn tegen mij. En bijna nog erger aan het slot van het hoofdstuk. En als ik Benjamin mee zou geven en die zou iets ergs overkomen, dan zoudt ge mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nedergedalen. Er komt niets van in. Wat betekent die laatste uitdrukking namelijk? Nou, daar zou u een kleine Bijbelstudie moeten doen en eens na moeten zoeken wat dat allemaal bedoelt wanneer dat in de Bijbel voorkomt. Grauwe haren ten grave nederdalen. En dan moeten we eens lezen aan het begin van het tweede boek van de koningen. Eerste boek van de koningen is het. Daar staan de laatste woorden die David aan Salomo gegeven heeft. En dan zegt de stervende David tegen zijn zoon Salomo dat hij twee mensen niet met vrede hun grauwe haren in het graf mag laten dalen. Dat is Joab. De legeroverste die veel bloed aan zijn handen gekleefd heeft. En dat is Simei, de man die hem gelasterd heeft en hem bespot heeft. Zorg ervoor dat die twee niet met vrede hun grauwe haren in het hoofd neerdalen. En dat zijn uitdrukkingen, gemeente, die betekenen dat zo iemand een kwade dood sterft. Nee, het hoeft niet altijd te betekenen dat zo iemand voor eeuwig verloren is. Zo ver mag u dan toch weer niet gaan. Maar wel een kwade dood. Een duister sterven. Dat op zijn minst. En soms zelfs voor eeuwig verloren. Tegengestelde van de uitdrukking. En hij werd tot zijn vaderen vergaderd of verzameld. Dat is deze uitdrukking. Nou, dan moet u dat allemaal eens op een rij zetten en daarbij bedenken. Jacob is een man die God vreest. Jacob is bovendien een man die van bijzondere beloften van God weet. Bij Bethel is het hem al beloofd dat de Heere vanuit de open hemel tegen hem zei. En ik zal met u zijn waar gij ook heen gaat. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En bij Pniel heeft hij het ervaren dat God hem nabij was en dat God hem een nieuwe naam gaf en dat God hem zegende. En nu in zijn zelfbeklag, hij is zo overstelpt door verdriet, dat hij ziet Gods belofte niet meer, hij ziet Gods zegeningen niet meer, hij ziet Gods weg niet meer, hij ziet alleen maar de zee van verdriet en hij gaat erin onder. Hij zegt, ik zal nog een zware dood, een donkere dood, een akelige dood sterven. En al deze dingen zijn tegen me. Gemeente, dat is de taal van het ongeloof. Waarin David maar meer ziet op zijn verdriet en op de diepte van zijn ellende. Dan dat hij die ellende voor God brengt. En dat hij in zijn ellende op de Heere mag zien. En luistert u nu goed. Het is niet verkeerd dat deze Jacob verdrietig is. Dat hij pijn heeft in zijn ziel. Maar het is verkeerd dat hij in zijn verdriet ondergaat. En dat hij in zijn verdriet God vergeet. En dat hij in zijn verdriet niet voor God buigt. U leest alleen maar een wanhoopsklacht. En de naam van de Heere wordt eigenlijk in deze woorden nauwelijks genoemd. Zo ver kan het gaan met Jacob. En dan hebben we het zo net wel gezongen. Zalig hij wie in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om hulp begeeft, die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Maar dat leest u hier van Jacob niet. In dit hachelijk lot leek de Heere er niet te zijn, alles tegen. En hoe begrijpelijk het verdriet van Jacob ook is, dat is de ene kant. Hoe we ook naast hem kunnen gaan staan als we zien op de verscheurdheid van zijn hart. Toch is dat overstelpende verdriet van Jacob zonde. En zit er in dat verdriet ook een stuk bitterheid. Ook een stuk zelfbeklag. En een weigering om te buigen voor zijn God. Gemeente, hoe erg kan het zijn soms in het leven van Gods kinderen. En ieder die de Heere vreest, de een meer dan de ander, weet daar wel iets van, denk ik. Als God je verlaat en als je eigen wegen gaat, dan kunnen er dingen gebeuren waar je van schrikt. Dat je niet dacht dat zoiets in je hart woonde. Het kan zelfs gebeuren dat je weten mag dat de Heere op je neergezien heeft. En dat je bijzonder de goedheid van de Heere en de genade van de Heere gesmaakt hebt. Denk maar aan Jacob. En dat een paar maanden later dat je zegt, er is niets van God bij geweest. Dat is ongeloof. De vreselijke kracht van het ongeloof. Maar het is wel zonde. En wat hier van Jacob beschreven staat, staat niet beschreven als een aanbeveling, maar als een waarschuwing. Opdat wij zouden zien hoe erg het is als we eindigen in zelfbeklag zonder de Heere te voet te vallen. En dat kan het zijn ook in ons leven. En ik zeg dit in alle teerheid en in alle liefde. Dat wij mensen in de moeilijke omstandigheden van ons leven soms zo op onszelf gericht zijn. En zo met onszelf bezig zijn. Dat we vragen om begrip, en dat mag. Maar dat we eigenlijk niet voor God komen met een verbroken hart. En met een verslagen geest. Waarom niet? Omdat wij eigenlijk diep in ons hart boos zijn op God. Ik heb het altijd zo moeilijk. Al deze dingen zijn tegen me. Mijn beste vriend, als u zo leeft, dan hebt u het dubbel moeilijk. Want dan hebt u de moeite in uw leven waar u onder gebukt gaat. En u hebt een geestelijke twist met de Heere der Heerscharen. En laat ik het een klein beetje uit eigen ervaring mogen zeggen, ook in mijn eigen leven. U wint het van de Heere der Heerscharen nooit. Dat verliest u altijd. Ik zou het maar opgeven. Is dat dan zo makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Maar ik zou het toch maar opgeven. En met mijn zonde en ellende tot hem mij ter genezing wende. Want dat is ook de les die hierin zit. Dat als wij soms benauwd zijn in onze levenssituatie, in onze gezinssituatie. En er niet mee onder de Heere kunnen komen. Het is begrijpelijk. Want uw hart is precies zoals mijn hart. En onze mensenharten willen niet bukken en het uit handen geven. Maar het is zo'n zegen als u het leren mag. Door de kracht van Gods genade. Heere, breek mijn vragen, breek mijn verzet. Dat ik het voor u mag brengen. En weet u wat dan zo'n zegen wordt? Laat ik het zomaar aanduiden. Als je in zulke omstandigheden niet meer opgesloten hoeft te zitten in die stolp van zelfbeklag. Alles is tegen me. Maar als je nu alles is voor de Heere mag neerleggen die zegt, gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En als je ervaren mag dat God van je af weet. Heere, u weet het toch. Dat geeft al verlichting. En het geeft nog meer verlichting. Als je niet alleen weten mag dat God van je af weet. Dat hij alle dingen ziet. Maar als je nu ook je pak en je last. Is aan de voeten van de Heere kwijt mag raken. Maar ja, dat gaat alleen in een weg waarin je jezelf moet verliezen. Waarin je moet buigen voor de Heere. En dan zal het toch gebeuren. Dat wie met zijn zonden en ellende op Jacobs God betrouwt. En het van Jacobs God verwacht. Die hoeft het niet meer te zeggen. Al deze dingen zijn tegen me. Die zegt misschien wel, Heere, ik begrijp het niet. Ik kan het ook niet dragen. Ik weet het ook niet meer. Waarom? Maar die mag ook zien, Heere, u bent het die helpen kunt en helpen wilt. En als we dan de dingen tenslotte nog even heen leggen naar het persoonlijke geestelijke leven. Dan denk ik aan het feit dat Jozef in Egypte is. En de broers en zijn vader in hun ellende, in hun benauwenis, daar ergens in Kanaan. En wat hebben ze door hun ongeloof en door hun eigen wegen te zoeken en door hun zelfbeklag en noemt u het allemaal maar op. die tocht naar Jozef, die tweede tocht naar Jozef uitgesteld. De broers, doordat ze niet in de schuld kwamen. Jacob, doordat hij in zelfbeklag bleef volharden. En als we dan bedenken dat Jozef een heenwijzing is naar de meerdere Jozef, Jezus Christus. Lieve gemeente, wat kunnen mensen door eigen schuld zich nodeloos lang ver van Christus houden. Als ze maar niet willen bukken, maar niet hun zonde willen belijden. Als ze maar als kleine farizeeëtjes zich vastklampen aan hun vroomheid en hun eigen gerechtigheid. En wat kan zelfs een kind van God als Jacob, doordat hij geestelijk ver van huis is, doordat hij niet buigen kan en wil en de belofte van zijn God en de genade weldaden van zijn God wegwerpt, zich onnodig ver van Gods verlossing houden. Ja, dan is er reden om onze zonde te belijden. Want in de weg van schuldbelijdenis en als we oprecht worden voor de Heere, daar is ruimte. Voor die meerdere Jozef. Daar kan hij zich openbaren. Daar kan hij werken. Daar kan hij zijn schatten kwijt. Daar kan hij zijn genade kwijt. Daar kan hij zijn gunst kwijt. En dan breekt het donkerstuk. Dan breekt de nachtstuk. Dan breekt het zelfbeklagstuk. Dan gaat de zon der gerechtigheid op. En dan kunnen er momenten in ons leven komen dat alles licht wordt. Alles licht wordt. Zoals de profeet zegt dat God een dag van 7 zonnen doet opgaan in je leven. Want wie door genade van zichzelf af mag zien en mag blikken in dat volle heil in Christus Jezus, die mag het weten. God is een schild. God schenkt genade. God weet ervan. En God erbarmt zich in Christus over mij. Zijn naam zij geprezen. En al perst dan soms de bittere tegenspoed, 's avonds ons benauwd gemoed. De dag breekt aan. God geeft stof tot juichen en verblijden. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wij naderen tot u. En wij bidden of u ook dat aan ons wilt schenken. Dat wanneer er soms verdriet en moeite is, en er zijn er velen onder ons die allerlei vormen van verdriet kennen, dat we het dan voor u neer mogen leggen. Bewaar ons ervoor, Heere, voor dat menselijke, voor dat al te menselijke. Dat we in het zelfbeklag eindigen en maar niet voor u kunnen bukken. Dat we niet vluchten met onze ellende en ons kruis en het tot u ter genezing wenden. Heere, leer het ons. En wil u geven dat we ook geestelijk met deze dingen zo werkzaam mogen worden. Dat dat stof van juichen en verblijden er ook voor ons mag komen. Wil ons aanzien in de meerdere Jozef. Ons gedenken in zijn gunst. Zegen de prediking van deze avond, ja van deze hele dag. Wil u met ons gaan deze week. Help ons bij ons werk. Help ons in onze gezinnen. Help ons en onze kinderen. Wees u met alle die werken, studeren mogen. Wees u ook met degene die niet of niet meer kunnen werken. Zegen gij ons in al onze omstandigheden. En laat het woord van de prediking mee mogen gaan. En leer ons bij deze dingen leven, om Jezus wil. Amen. 103 vers 5 is onze slotzang. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig zijn gramschap ons doen lijden. 103 vers 5. Laat in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.